Prachtig om met dit bijzondere onderwerp bezig te mogen zijn. Wie is de mens? Ja, ik dus niet wat is de mens, want dan gaat het over onze geringheid. Maar het gaat over onze identiteit. Wie zijn we eigenlijk? En dat is een heel bijzonder iets. Daar heb ik inderdaad veel over nagedacht. Even kijken of die goed gaat werken. Nou, hij doet het even. Ja, daar komt hij. Het gaat dus hier over mens en dier. Dat is de vergelijking die ik ga maken. Want als ik denk aan mijn boek, dan zou ik makkelijk 5 lezingen erover kunnen houden. Maar dat doe ik dus niet. Ik kijk vooral naar dat hoe wie wij zijn ten opzichte van de dieren. Ik ben ook een bioloog. Ik heb 41 jaar lang biologie gegeven aan mijn middelbare school. Biologie en natuurwetenschappen. En het heeft me altijd geïnteresseerd, vanaf het eerste moment. Maar wie zijn we, is natuurlijk in de allereerste plaats een vraag die te maken heeft met onze schepping, onze schepper. Want moet ik daar steeds wel even naar terugkeren. Vanmiddag gaat Wim van Vlastuin natuurlijk daar veel grondiger en dieper op in. Maar ik kan niet anders dan als bioloog ook beginnen bij de schepping. Anders doe ik het verkeerd. Als je als wetenschapper de schepper buiten beschouwing laat, dan moet je wel falen. Dan kun je eigenlijk geen goede uitspraken meer doen. Dit is de basis van alles. En dan moeten we in de allereerste plaats denken aan dit ene feit, dat wij een beeld van God gemaakt zijn. En dat heeft te maken met een aantal dingen. En dat is onder andere dit, dat wij op een heel bijzondere manier lijken op God. En als ik denk aan het beeld van God, dan is het niet alleen maar een oorsprong, maar ook een doel. Want er is al even op gewezen, maar we moeten naar boven kijken, we moeten naar Christus kijken. Hij is tot ons neergekomen en het is de bedoeling dat wij op hem gaan lijken. Dat is zijn bedoeling. Maar ook als zijn gelijkenis, want wij zijn net als onze schepper, zijn we ook creatief. Niet op dezelfde manier, wij kunnen niet iets uit niets maken, dat kan hij natuurlijk wel. Hij sprak en het was er en hij gebood en het stond er en dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet even iets tot aanzijn roepen. Maar onze creativiteit is ons wel gegeven. En dat zie je om ons heen ook. Dat heeft te maken met de wetenschap. Dat heeft te maken met kunst. Met het bedenken, het muziek maken. Dit orgel is er een voorbeeld van. Van onze creativiteit. En ook natuurlijk ons verstand. Dat we kunnen nadenken over deze dingen. Dat we deze bijeenkomst kunnen houden. Heeft te maken met het feit dat wij op God lijken in zekere zin. Maar ook heel belangrijk is denk ik dit feit. Dat we mannelijk en vrouwelijk zijn. Gelijk aan het begin in Genesis 1 lees je dat al. Mannelijk en vrouwelijk schiepen. En zo verwijst de Heer Jezus ook gelijk daarnaar. Het is heel bijzonder om over na te denken. Hij verwijst naar de schepping aan het begin. Als hij die vraag krijgt over dat huwelijk en over echtscheiding en hertrouw. Dan verwijst hij in de eerste plaats daarnaar. Naar Genesis 1 en naar Genesis 2 gelijk. Want die horen bij elkaar. Die kun je niet los van elkaar maken. Mannelijk en vrouwelijk. En dat is bewust verschillend. Dat geeft ons ook een idee van wie God is. Heel bijzonder om over na te denken. Daar ga ik vandaag niet zo heel veel op in. Maar uit het stof is iets anders heel belangrijks. We zijn uit het stof gemaakt. Straks gaan we dat ook zingen in dat prachtige lied wat Rien van Reenen heeft gemaakt. Uit het stof gemaakt. Dat is ook iets heel bijzonders. Want dat betekent dat hij eigenlijk helemaal opnieuw is begonnen. Hij is niet uitgegaan van een dier, zoals we ook de theïstische evolutionisten denken, en daarmee Gods eer eigenlijk grotelijks tekort doen, en nog veel meer valt erover te zeggen. Dat doe ik in mijn boek ook, maar dat ga ik vandaag niet doen. Maar ook Hij is opnieuw begonnen. Hij heeft ons helemaal opnieuw geweven, zoals we dat ook in Psalm 139 lezen over het weven in de moederschoot. Zo heeft hij ons helemaal, heeft hij Adam geweven. Het is niet een kwestie van, het is niet zoals je denkt aan het verhaal van Pinocchio of zo. Even iets zagen of iets, een kleipoppetje maken. Nee, God heeft ons geweven. Hij heeft alle cellen gemaakt. En alle verbindingen daartussen. En een heel bijzonder werk is dat geweest. Daar kan ik me als bioloog over verwonderen. Maar dat is niet genoeg. Maar wel heel belangrijk. Daar kom ik straks op terug dat het niet genoeg is. Maar eerst dit. Paulus zegt dat de mens ander vlees is. Het vlees van de mensen anders is dan dat van de dieren. 1 Korinthe 15. Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk voor onze gedachten over wie wij eigenlijk zijn. Wij zijn niet als de dieren. Hoeveel we ook fysiologisch misschien met hen gemeenschappelijk kunnen hebben. Dat is een belangrijke vraag die daar speelt. En tenslotte, Gods adem die hem tot een levende ziel maakt. Waardoor we in twee werelden leven. Want dat is heel bijzonder. Wij zijn niet alleen maar materie. Hoe belangrijk en hoe mooi ook, want laten we vooral niet denken dat God minachting heeft voor de materie. Nee, we moeten niet, zoals C.S. Lewis zegt, geestelijker proberen te zijn dan God. En de materie minachten en ons lichaam minachten. Nee, God hield van materie, houdt van materie. Hij heeft het zelf uitgevonden. Het is zijn schepping. En hij eert het zelfs door zelf ook in de schepping te komen als een mens. Dat is heel bijzonder om over na te denken. Maar we leven in twee werelden. Zowel de wereld van alle andere schepselen als ook op aarde, planten, dieren, schimmels, bacteriën. Maar ook zijn wij onderdeel van die geestelijke wereld. En daarom hebben wij dat bijzondere contact met de Heere God. Dat kan. Mannelijk en vrouwelijk. Heel bewust. Maar dit is een plaatje uit India waar ik af en toe naartoe ga. Ik hoop er straks weer heen te gaan. In december. Van een bruiloft. Mannelijk en vrouwelijk. Dat is een heel bewust iets. Bewust verschillend. Maar ze vullen elkaar aan. Dat is ook heel belangrijk om dat te bedenken. En daar hoort ook bij het Y-chromosoom. Ja, ik ben een bioloog, dus je zult ook af en toe wat biologische dingen horen van mij. Dat is logisch, daar ben ik ook voor ingehuurd, denk ik. Het Y-chromosoom is een heel bijzonder iets. Allemaal hebben wij 23 chromosomen gekregen van onze moeder en 23 van onze vader. En als ik van mijn vader een Y-chromosoom krijg, dan ben ik een man, ben ik een jongen. Als ik van mijn vader een X-chromosoom krijg, ben ik een vrouw, ben ik een meisje. Word ik al zodanig geboren. En dat heeft al een heel groot verschil. Vanaf de 7e week zie je al dat verschil in de ontwikkeling van de hersenen. Want misschien denk je aan testosteron als het mannelijk hormoon. Dat is vooral in de puberteit van belang. Niet alleen, dat begint al in de moederschoot, dat testosteron. Dat verhaal. En dan krijg je al die bijzondere ontwikkeling die daar plaats gaat vinden. Ik heb in mijn boek daar veel meer aandacht voor. Ik kan er hier maar even kort op ingaan. Maar het geeft een hele cascade aan reacties in gang. En vooral de ontwikkeling van de hersenen. Dat is het eerste wat er gebeurt. Heel belangrijk. Je hebt mannelijke hersenen en vrouwelijke hersenen. Dat is echt een verschil. Denk niet dat hetzelfde is. Nee, er is echt een verschil. Er zijn allerlei verschillen. Daar kun je uitgebreid over nadenken. En we hebben ongeveer 20.000 genen. En elk gen kan op verschillende manieren gelezen worden. Er zijn bijvoorbeeld genen die je wel in 8 verschillende organen op 8 verschillende manieren gebruiken kan. Zulke genen zijn er. En die genen die hebben een heel belangrijke functie natuurlijk. Maar ze moeten ook aangestuurd worden en er moeten hele programma's worden afgewerkt. Genen zijn niet geïsoleerde eigenschappen, maar ze hangen met elkaar samen. En als ik het over 20.000 genen heb, dan heb ik het over 6500, dus ongeveer een derde daarvan, die door bij mannen anders worden gelezen dan bij vrouwen. Dat noemen we epigenetica. De genetica, dat weet iedereen, dat heeft met erfelijkheid te maken. Maar epigenetica is wat er bovenop de erfelijkheid plaatsvindt. En dat is heel belangrijk. Dat is een heel belangrijk feit. En dat heeft ook te maken met hoe je opgroeit. Als je opgroeit, dan gebruik je niet voortdurend dezelfde genen. Sommige genen gebruik je vooral tijdens de puberteit. En andere genen weer op een ander moment. En sommige genen gebruik je vooral op één bepaalde plaats. Ik heb blauwe ogen, maar ik heb geen blauwe neus. Maar diezelfde eigenschap voor die blauwe ogen zit ook in mijn neus en in mijn oren en overal. Maar die wordt niet overal gebruikt of niet overal op dezelfde manier gebruikt. Dat is ook een kwestie van epigenetica. Hoe gebruik ik het? En ik weet nog goed dat ik een jaar geleden in het Sylvische laboratorium in Leiden was, gelinkt aan het Nederlands Forensisch Instituut. En ze waren bezig met onderzoek, epigenetisch onderzoek. Hoe kun je nou onderscheid maken als er een moord is gepleegd en je hebt een DNA van een tweeling te pakken, een eeneigen tweeling. Kun je dat dan ook zien? Ja, dat kun je zien. Namelijk, ze hebben verschillend gebruik gemaakt daarvan. Verschillend gebruik van hun genen. En dat gebruik van je genen, dat is af te lezen. En daarom is elke cel die je hebt een mannelijke cel of een vrouwelijke cel. Dat is onvermijdelijk, dat kan niet anders. En de hormooncyclus is natuurlijk bij de vrouw weer heel anders. Zij kan een moeder worden. Zij heeft een op- en neergaande cyclus van twee verschillende hormonen, oestrogeen en progesteron. Het ene kun je meer het vrouwelijke hormoon noemen, het andere meer het moederhormoon. Daar ga ik verder niet op in. Maar die hormonen, die zijn heel belangrijk. Maar de hersenen zijn dus ook anders. De hersenen, maar ook de spieren, het hart. Alle organen hebben een vrouwelijke of een mannelijke imprint, omdat ze een vrouwelijke of mannelijke imprint in elke cel aanwezig hebben. En elk orgaan werkt op een andere manier. En dat heeft effect. Dat heeft effect bijvoorbeeld op hoe ziektes zich uiten. Jarenlang hebben we in de medische wereld grote fouten gemaakt, doordat we alleen maar op mannen hebben proeven gedaan. Ontzettend dom. Alsof er geen onderscheid is. Het bijzondere is, juist in deze tijd waar we zoveel vragen hebben, over de biologie en over mannen en vrouwen, is die aandacht voor de vrouw in de medische wetenschap geweldig gegroeid. Is er bijzondere aandacht voor dat als een vrouw een probleem heeft, medisch gezien met het hart, dat uit zich heel anders. En daar moet je ook op een andere manier mee omgaan, een andere diagnose. De uiting ervan, de diagnose is verschillend, maar ook de behandeling is verschillend. En dat geldt voor heel veel meer organen, ook psychisch, daar is veel meer over te vertellen. Daar ga ik nu verder niet op in, anders kom ik tijd tekort. De mens, hij is geschapen naar Gods beeld, dus is hij uniek. Maar hij is ook naar lichaam en geest in twee werelden. En dat heeft ook een heel belangrijk effect. Je kunt toch veel meer zeggen. We hebben even kijken, want dan ben ik moeilijk om het te lezen. Ja, oh ja, geen naakte aap. Ik weet nog heel goed, ik was jong, 16, toen ik dat boek las van Desmond Morris, De Naakte Aap. Ik weet niet of sommigen dat boek nog kennen, maar ik was een enthousiaste evolutionist in die tijd. Tot bekering kwam. En toen heeft de Heer mij iets anders laten zien op den duur. Maar die naaktheid van ons is wel iets heel belangrijks. De huid is voor mij iets een heel bijzonder orgaan. We hebben ook een speciale anatomie, daar zou ik ook een heleboel dingen over kunnen vertellen. Over het feit dat we rechtop lopen, onze Er zijn een heleboel dingen over te vertellen. Dat ga ik nu niet doen, want dan kom ik ook weer in tijd tekort. En dat gaat mij om veel meer, om de kern van wie wij zijn. En dan denk ik ook aan de samenleving, aan de cultuur, aan de economie, aan allerlei andere dingen die ons bijzonder maken. Kunst en wetenschap. En ook creativiteit en schoonheid. Dat zijn dingen die wij kunnen ervaren. Schoonheid. En dan denk ik ook aan de... Ja, het is voor mij moeilijk om het van deze afstand goed te lezen. Speciale fysiologie. En dat heeft te maken met hoe wij in elkaar zitten. En ik ga daar met blozen als voorbeeld later uitgebreider op in. Want dat heeft iets ons iets te zeggen. En onze speciale communicatie. Denk maar aan ons oogwit. Aan onze taal. Er zijn veel dingen om over na te denken. En denk aan de wiskunde. Geen dier doet aan wiskunde. De wetenschap. Al die dingen hebben veel met heel veel dingen te maken. En het goed en kwaad. Wij weten het van nature. We hebben een geweten. En het geweten is, vind je bij een dier niet. Dat is iets heel anders. We zijn een moreel wezen. Dus als we daarover nadenken, dan kunnen we, ja, dan kun je natuurlijk afvragen, hoe zit dat dan met het DNA? Nou, laten we daar eerst maar eens even naar kijken. DNA van mens en aap. En er is nog vrij recent weer een interessant artikel verschenen. Hoeveel is gemeenschappelijk is dat? Ik ben een aantal jaren geleden met mijn kleinkinderen onder andere, daar ging ik naar de dierentuin in Amersfoort en werd dat verhaal mij weer verteld bij de chimpansee. 98% overeenkomst. En sommigen zeggen 99%. Wat is dat allemaal? Nou, je kunt een lijntje naar beneden gaan en dan kun je zeggen het is minder. Het is zeker minder. Want we hebben eigenlijk een heel ander verhaal te vertellen. De 98% is oud nieuws, gebaseerd op heel oude, onnauwkeurige manier van meten. Op het aan elkaar plakken van het DNA. En als er dan een of andere lus daar buiten zit, dan merk je dat niet. Maar sequencing, dus het letter voor letter lezen van het DNA, vertelt ons een heel ander verhaal. En heel interessant, er was een recent artikel in Nature. En dat gaf aan dat we zeker 14,9% verschillen. Alleen, dat artikel in Nature moest je wel heel goed lezen. Want het stond er niet in de conclusies bij. Dat vonden ze een beetje te link misschien. Maar er was natuurlijk een creationist uit Amerika, die las dat artikel wat grondiger en die ging helemaal precies na. Wat staat er nou eigenlijk allemaal? Wat zijn de gegevens? Welke conclusie kun je uit die gegevens trekken? En hij vond het heel duidelijk. Heel duidelijk 14,9% verschil. Alleen ja, de schrijvers van het artikel vonden het niet opportun om dat daar melding van te maken. Ja, en dat onder andere kunnen we zeggen dat we 1400 unieke genen hebben die alleen bij de mens aanwezig zijn en die zijn. En dan hebben we tientallen unieke regelende genen. Dat is ook heel belangrijk. Het hele systeem van hoe wij dingen lezen, daar heb ik net al ook iets over gezegd. En het verschillen zitten vooral bij ons in de hersenen. Taal, dat is typisch menselijk. Dat heeft te maken met ons strottenhoofd, de manier waarop we in elkaar zitten. Een aap kan dat niet. Hij heeft niet het juiste strottenhoofd om te spreken. Hij kan wel geluiden maken, maar spreken zoals wij doen is iets anders. Ook het tongbeen bij ons is een heel belangrijk aspect. En het spraakcentrum, dat kun je in de afdruk van de schedel zien. Dus je kunt als je een fossiel vindt, zien of dat centrum van Broca, en het centrum van Wenneke ook. Je kunt die afdruk daarvan kun je zien. Dus je kunt weten of of dat hoort bij een mens, die schedel, of niet. Er zijn andere kenmerken ook. En de aanleg van de zenuwbanen, in verband met het vloeiend kunnen ademhalen. Wil je kunnen spreken, dan moet de ademhaling daarbij aangepast kunnen worden. Dat is een heel belangrijk effect ook, wat bij ons allemaal aanwezig is. Maar ook denk even aan de zinsbouw. Er zijn wel mensen die geprobeerd hebben om apen iets te leren aan, met symbolentaal. Maar ja, dan krijg je nooit een fatsoenlijke zin eruit. Dan krijg je iets als geef mij sinaasappel, sinaasappel geef mij, sinaasappel geef mij, sinaasappel geef mij, geef mij. Zoiets dergelijks. Je krijgt geen structuur in de zin, geen wat wij noemen syntaxis. Geen zinsbouw, geen grammatica. Hebben ze geen idee van. Terwijl een kind, als het geboren wordt, al klaar is om te praten. Dat heeft een language acquisition device. Dus device. Je zou kunnen zeggen een taalapp. Dat hebben ze ingebouwd gekregen. En dan kunnen ze leren hoe de taal werkt. En zelfs een kind van 7 maanden oud weet al, daar kun je al aan horen of die Gronings of Limburgs opgroeit. Dat pakt hij op. Dieren praten, die hebben ook niks om over te praten natuurlijk. Maar we zijn drietalig. We hebben ook te maken met andere dingen. Taal, cultuur, gedrag. Er zijn een heleboel dingen die je daarover kunt zeggen. Het abstract denken. Bijvoorbeeld. En communiceren is heel belangrijk. Dat kunnen wij. Als je naar onze taal kijkt, dan zie je wij vertellen een heleboel dingen. En wij gebruiken abstracte woorden. Die woorden die wij gebruiken. Ja, als je de taal niet kent, dan is het abacadabra voor je. Denk aan ook aan andere taal. De taal die wij zonder woorden gebruiken is heel anders. Wij hebben in ons gezicht iets van 50 verschillende spieren om allerlei gezichtsuitdrukkingen te doen. Hebben chimpansees niet. Ik weet nog goed die grijnzende ruimtevader chimpansee, die eerste in de capsule kwam die eruit. Jaren geleden, en ik was nog jong en ik zag die foto en er was een commentaar bij van die grijnzende chimpansee. Hij grijnst, hè? Hij is blij. Nee, hij is bang. Wij begrijpen chimpansees niet. Dat is ons probleem. Je moet echt je erin duiken, je moet een Jane Goodall worden om te weten wat die chimpansee bedoelt. Zijn taal is heel anders, ook de ongesproken taal. En het wit van de ogen is ook zo'n punt. En werktuigen, en zo zijn er veel meer dingen die ik zou kunnen noemen. Ik loop ze maar even langs. Er zijn allerlei verschillende soorten gedragingen. En misschien heb je wel eens gehoord van de Waal. Frans van de Waal, die heeft een boek geschreven, Chimpansee Politiek, gebaseerd op onderzoek in de dierentuin in Arnhem. Dat is een beetje mankerend onderzoek, vind ik. Omdat hij een kolonie heeft gebruikt die niet van plaats kan wisselen. Die is beperkt. Er is een andere prof in Groningen, Charlotte Hemelrijk, die heeft een ander idee geopperd. Die zegt van, je hebt eigenlijk maar 2 variabelen nodig om al het gedrag van chimpansees te kunnen verklaren. Eén daarvan is eten. Eten en vlooien, dat is eigenlijk alles. Zij zegt, we kijken veel te hoog naar dat. Het is antropomorf wat we doen. We kijken veel te hoog naar het gedrag van die chimpansees. Het is eigenlijk veel simpeler te verklaren. En dan de kunst en wetenschap natuurlijk, die al heel vroeg aanwezig was. En hier zit heel veel symbolisch werk in die tekeningen, in die grottekeningen. Vergis je niet. Nou, de naakte mens, ik heb het al genoemd, we zijn geen naakte aap. We zijn ook geen worm, kikker of vis. Want onze huid dient ook voor communicatie, de aanraking. Denk maar aan de huidhonger in de coronatijd die mensen hadden. Als je elkaar niet kunt aanraken, dat is heel verkeerd. Je moet elkaar kunnen aanraken. Die aanraking die zegt een heleboel en die hebben we behoefte aan om elkaar aan te raken. En dat heeft ook te maken met hormonen, maar ook met onze seksualiteit. Onze seksualiteit is uniek. Daar valt ook een heleboel over te zeggen, doe ik nou niet. En ik zou graag willen dat daar meer onderzoek naar gedaan werd. Want er is te weinig onderzoek naar gedaan, vind ik, naar het unieke van onze huid en hoe dat werkt. Dat het specifiek voor de mens is. Ik heb daar te weinig over gevonden. Maar we kijken even een spade dieper. En ik begin er met Aristoteles die zei van, ja, je hebt de vegetatieve ziel, zoals het bij planten is. En je hebt de animale ziel, bij de wat hogere, bij de dieren. En natuurlijk hebben wij dat ook. Wij hebben ook die fysiologie. En wij hebben ook zo'n animale ziel, zegt hij dan. Maar de rationele ziel is alleen bij de mens aanwezig. En eigenlijk moet je dan nog weer een stapje verder, dieper gaan. Zoals Ouweneel dat gedaan heeft in zijn filosofie over de mens. Er is een heel goed boek geschreven, onder andere Adam, waar ben je? Waar hij heel duidelijk maakt dat wij inderdaad uniek zijn als mens. En wat hij dan onder andere doet, is deze vijf lagen benoemen. Hey, die vijf lagen hebben te maken met wie wij zijn. En dat is, nou heb ik weer moeite om het goed te lezen, maar misschien even kijken, zou het toch kunnen dat die ietsje dichterbij komt, mijn computer, want ik zit een beetje te ver vanaf. Of ik kom zelf naar beneden, dat kan ook, maar. Ja, nou, misschien dat ik het zelf beter even naar beneden kan komen. Dan heb ik meer flexibiliteit en ik kan net zo makkelijk naar jullie praten, denk ik. Ja. Dus we hebben de fysische realiteit, we hebben de biotische realiteit, waar het gaat om celweefsel, orgaan en fysiologie. We hebben ook de sensitieve, waar het gaat om vooral het gevoel en de affectie en de emotie. Bij de perceptief gaat het om de waarneming, maar je hebt ook emotie. En dan de laatste laag, gaat de mentale laag, gaat het over het denken en het overleggen, het beslissen, het verbeelden, de logica, al die dingen die daarmee te maken hebben. En dan neem ik even blozen als voorbeeld, want dat is een heel uniek menselijk kenmerk. We hebben natuurlijk in eerste plaats ons bloed. Het is de fysieke dingen waar de stofwisseling bij hoort. En dan ook het doorbloeding van de zintuigen, bijvoorbeeld. Maar ook de verwijding van bloedvaten bij emotie. Dat is allemaal nog die onderste lagen. Maar dat krijgt bij ons een heel speciaal kenmerk, blozen. En dat heeft te maken met onze mentale laag. Want blozen, ja, hoe keek Darwin ernaar? Darwin die zei, blozen is de meest bijzondere, meest menselijke van alle uitdrukkingen. Apen worden rood van hartstocht, maar er zou een overweldigende hoeveelheid bewijs nodig zijn om ons te laten geloven dat een dier kan blozen. Dat kan een dier niet. En dan kun je dus kijken naar die vijf humaanstructuren. En dan is het heel belangrijk om even goed te kijken. Als je moleculen hebt in de onderste laag, nou die verklaren niet het leven. Je kunt niet met alleen maar moleculen leven verklaren. Dat is onmogelijk. Net zo goed kun je ook met de stofwisseling de waarneming op zich niet verklaren. En als je waarneemt, dan heb je nog niet een verklaring voor emoties. Want een worm kan ook waarnemen, maar heeft die dan ook emoties? Dat is iets heel anders. En emoties verklaren de morele overwegingen niet. Sommige mensen denken dat misschien wel, maar dat is natuurlijk niet zo. Want we kijken naar die bovenste laag, die mentale laag, die gebouwd is op de lagen daaronder. En die anders zijn aangelegd om deze laag mogelijk te maken. Zoals ik al zei, Paulus had het al door. Die zei, het vlees van mensen is anders dan het vlees van dieren. Dat is echt zo. We zijn anders. We zitten anders in elkaar. En dat is een heel bijzonder iets. Je kunt er heel veel dingen zeggen over die mentale lagen. Ik noem hier een aantal dingen. Logica, creativiteit, taal, gemeenschap, economie, schoonheid, recht, normen, geloof, eeuwigheid. Dat zijn allemaal dingen die bij ons horen, bij onze mentale laag. Maar er is meer. De geest van de mens. Altijd komt die afschuwelijke twijfel op of de overtuiging van de geest van de mens, die zich uit de geest van de lagere dieren heeft ontwikkeld, van enige waarde dan wel betrouwbaar is. Zou iemand zijn vertrouwen stellen in de overtuiging van de geest van een aap, als er al zo'n overtuiging is? Weer opnieuw Charles Darwin. Hij zat ermee. Hij zat met dat blozen en hij zat met die geest van die mens. Dat is logisch, want daarin zijn wij uniek. Niet voor niets is de Heere God opnieuw begonnen om ons te weven en vervolgens die levensadem in de neus geblazen. De mentale laag, ja, wij zijn niet ons brein, echt niet. Want als de geest een mythe is, dan kunnen we dat niet weten. Dan kun je dat niet bedenken, dan gaat dat niet, dan kom je er niet uit. En het meten is ook niet hetzelfde als verklaren. Als je stroompjes meet, wil je niet zeggen dat je daarmee verklaard hebt wat er gebeurt en waar die stroompjes vandaan komen. Je kunt denken aan de computer en de programmeur. Ik heb hier een computer en ik kan er allerlei dingen op maken. Ik kan zo'n presentatie maken. Doet hij niet zelf, dat doe ik. Ik stop mijn creativiteit erin. En het is mijn persoonlijke presentatie. Zo doe ik dat. En een programmeur die kan nog veel verder gaan dan ik, want die ontwerpt hele programma's. En zo kun je denken over de mens. Mijn geest maakt gebruik van mijn hersenen, maakt gebruik van mijn lichaam om allerlei dingen te doen en te bedenken. Dat zijn twee verschillende werelden. Software en hardware, zeggen we wel. Ja, het gekke is dat bij ons lichaam het zo is dat onze software, dat is onze geest zou je kunnen zeggen, de hardware beïnvloedt. Hoe we onze hersens gebruiken, dat heeft invloed op hoe ze er uiteindelijk na het eind van ons leven uitzien. Dat is het aparte. En zo heb je de intentionaliteit. Onze vooropgezette bedoelingen. Daar zit een norm in. Maar dat is niet uit de biochemie te verklaren. En een goed voorbeeld is dat er mensen zijn geweest die werden geopereerd om te kijken, hoe gaat dat nou? Als je nou een mens zijn schedel opent en je stopt er elektroden op, kun je dan hem besturen? Nou, dat kan best aardig. Je kunt, als je de juiste plek vindt voor die elektroden, een stroompje sturen en dan zie je dat iemand zijn arm optilt. En iemand, als dat bij bewustzijn is, dan kijkt hij naar zijn arm en denkt, dat wil ik helemaal niet. En dan vraagt die onderzoeker, van waarom til je nou je arm op en wat zegt hij dan? Dat deed ik niet, dat deed jij. Met andere woorden, hij beseft dat het niet zijn eigen wil is die dat doet. Nou, dat is heel bijzonder om daarover na te denken. Zo zijn wij verschillend. Dus nee, Dick Swaap, gooi maar in de prullenbak. De mentale laag, zoals getallen, wiskunde, abstract en immaterieel. Dat is heel bijzonder om daarover na te denken. Het is niet materie. Kijk naar een sudoku. Daar kan een aap niks mee. Dat is echt iets bijzonders. Ja, misschien dat sommigen van jullie er ook niks mee hebben. Dat kan natuurlijk. Ik vind het leuk. Ik doe het elke dag. Dit komt uit de krant. Hè, dit. Elke dag bekijk ik naar die sudoku. Dat is een van de eerste dingen die ik uit het RD haal. Niet dat dat het enige is hoor. Maar ons verstand is niet ruimtelijk. Het is niet materieel. Je kunt het niet pakken en dat geldt hetzelfde voor informatie. Verstand voelt, denkt, neemt waar. En als je nou mijn boek leest en je vergeet het daarna ergens, maar je hebt het goed gelezen, dan heb je de informatie uit het boek in je hoofd zitten. De informatie is gedrukt op papier. En je krijgt hem nu gesproken, gedeeltelijk. En hier zie je hem op de computer. Verschillende manieren van presentatie van dezelfde informatie. Maar het is niet materieel. Materie neemt geen ruimte in. Denk ook aan de verbeelding. Denk aan het ons zelfbewustzijn. En ook daarbij hoort dit. Het idee van de placebo. De placebo-effect bestaat dankzij onze geest. Daar hebben dieren geen last van. Wij wel. Nou, last. Het kan ook nuttig zijn. Maar dat is iets wat er gebeurt. Je hebt ook het nocebo effect, het negatieve. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar dat het bestaat, heeft te maken met onze geest. De mens is echt uniek. Het is een eenheid van lichaam, ziel en geest. En kijk dan uit voor dualisme. We zijn niet alleen bestemd voor de hemel. Dat is wel heel belangrijk om dat te zien. Ons lichaam hoort namelijk bij de zeer goede schepping. En is zo gemaakt dat onze geest erin kan wonen. Zelfs de Heilige Geest kan erin wonen. Zelfs bij deze gevallen mens. Door Gods genade heb je heel duidelijk aandacht aan gegeven. Door Gods genade kan hij toch weer in genade worden aangenomen. En dan kan zelfs de Heilige Geest erin wonen. Dat is heel bijzonder. Dus minacht je lichaam zeker niet. We leven in twee werelden. De aardse en stoffelijke en het geestelijke wereld. Onze toekomst is een nieuw lichaam. Een opstanding. Dus wie is de mens? Wie ben ik? Nou, laten we even een paar dingen tot slot noemen. Ik ben wat ik heb. Mijn computer, mijn smartphone, mijn auto. Of mijn ringen om mijn vingers. Ik ben wat anderen over mij zeggen. Dat is voor veel mensen een probleem. Ik ben hoe ik eruit zie. Ik kijk elke morgen in de spiegel en dan ben ik wie ik ben. Ik ben hoe ik eruit zie. Dat hoor ik ook. Ik ben wat ik doe. Of ben ik misschien wat ik voel dat ik ben. Dat is in deze tijd vooral heel belangrijk. Of ik bepaal zelf wel wie ik ben. Nee. Of is het anders? Ben ik wat God over mij zegt? En dan komen we bij het slot. Geschapen naar Gods beeld. Want hier raken we de kern, denk ik. Calvijn zegt het zo. De mens geraakt nooit tot een zuivere kennis van zichzelf, tenzij eerst Gods aangezicht aanschouwd heeft en van diens aanblik afdaalt tot het beschouwen van zichzelf. Nou, ik denk dat Wim van Vlastuin daar verder op ingaat. Maar dat is wat wij steeds moeten bedenken. We kunnen niet zonder, ik ben ermee begonnen, ik eindig ermee. We hebben deze heel belangrijke zaak waar we mee te maken hebben. Dus bedankt voor jullie aandacht. En mijn boek staat op de boekentafel zoals je kunt zien. En mijn website is deze. Daar vind je nog meer informatie. Hartelijk dank.
Zeer hartelijk bedankt, Kees. Ik denk dat we uit jouw betoog in ieder geval tamelijk definitief kunnen concluderen dat mensen en dieren verschillend zijn. En wat je zei was heel mooi. De Heer begon opnieuw met de mens uit het stof te maken. En dat ook allerlei evolutionistische ideeën, of theïstische evolutie-ideeën, kunnen we daarom niet volgen. Bij wijze van intermezzo wilde ik nu voorstellen om te zingen. We hebben als Bijbelsberaad man, vrouw ook een lied. Dat is een soort van, vroeger hadden clubs dat, denk ik. Wij hebben ook een clublied. En dat is gedicht door dominee van Renen. En heeft als thema van schepping tot herschepping. En er heeft zich een wat studenticoze gewoonte gevormd om bij studiedagen als deze om dan altijd een aantal completen van dat lied te zingen. Maar het is ook een lied met een inhoud. En dat zult u ook merken als u het zingt. Dus we zingen de drie versen van herschepping tot herschepping. dan is het nu een plezier om professor Mark de Vries bij u te introduceren. Hij is natuurkundige, hij is filosoof, hij is ook alweer sinds enige tijd lid van de Eerste Kamer voor de SGP. En in een heel andere hoedanigheid ook lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Wij kwamen elkaar de afgelopen 2 jaar af en toe tegen. AI was daarbij het thema. En ik denk dat dat in ieder geval bij mij ook het groeiende bewustzijn gaf dat die kant van dit onderwerp ook uitermate belangrijk is om te doordenken. Van ja, maar wat is nou een mens ook in relatie tot een machine? En daarom, Mark, hartelijk welkom. Fijn dat je vanmorgen ook in ons midden wil zijn en met ons daar je inzichten in wil delen. Ik geef je bij deze het woord.